We gaan samen lezen uit Gods woord en daarna zullen we nog een lied samen zingen. We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 8. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 8. Tot en met 6. En ik lees u voor uit de herziene statenvertaling en er staat bij mij boven het leven door de geest. En we willen straks nadenken over het thema hoe veranderen wij? Hoe kunnen wij als mensen veranderen? En daar gaat het in deze versen ook over. Romeinen 8 vanaf vers 1 uit de herziene statenvertaling. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven, en het woordje wet kan je hier ook lezen als werking. De werking van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt, of heeft ons vrijgemaakt, van de wet of de werking van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. In de NBV-vertaling staat hier afgerekend met de zonde. Hij heeft dus in Christus afgerekend met de zonde. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Tot zover. Laten we kort nog samen bidden. Heer, we danken u voor de uitstorting van de Heilige Geest, dat u heeft gezegd, Heer Jezus, toen u op aarde was, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. En dat u naast ons staat en dat u bij ons bent en dat u ons uw geest heeft geschonken. En we bidden dat u vanavond ook wilt geven dat u die door uw Heilige Geest, Heer, deze woorden heeft uitgeademd en de schrijvers van de Bijbelboeken heeft geïnspireerd om uw woord te schrijven. We bidden dat u vanavond ook ons denken wilt verlichten en dat u ons hart wilt openen en dat we uw stem mogen verstaan. En Heer, dat u ons kracht wilt geven en dat de waarheid ons mag vrijmaken deze avond. U heeft ook gezegd, u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En we bidden u om die waarheid en de wijsheid die van u komt. Ik bid u om een zalving om te spreken en voor ieder van ons een zalving om te luisteren, dat we samen aan uw voeten mogen zitten uit genade. Amen. We denken vanavond na over het thema hoe veranderen wij? Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Ik citeer Romeinen 1 vers 16 en 17, daar zegt Paulus: ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En als ik dan het woord behoud of zaligheid of redding, zo is het ook vertaald in andere vertalingen, als ik dat noem, dan denkt u waarschijnlijk in de eerste plaats aan de eeuwige zaligheid. Het woord van God is een kracht tot zaligheid, tot behoud, dan denken we aan de eeuwigheid. Straks als we niet meer hier op aarde zullen zijn, als onze aardse strijd voorbij zal zijn, dat we dan door de genade van onze God en door zijn ontferming over ons in Christus Jezus, dat we niet verloren zullen gaan, maar dat we eeuwig leven zullen hebben. En het is heerlijk om dat te weten. Maar de behoudenis is meer dan dat. Ik geloof dat als Paulus daar zegt, het evangelie is een kracht van God tot behoud, dat hij ook bedoelt de behoudenis die er is in dit leven. Dat wij in dit leven ook verlost worden van de overheersende macht van de zonde. De behoudenis of de redding is verleden tijd, is tegenwoordige tijd en is toekomende tijd. In het verleden, als je christen bent geworden, als je in Jezus bent gaan geloven, dan ben je voltooid verleden tijd, vergeven van al je schuld. Je bent behouden, je bent gered van al je schuld. Daarom hebben we ook met elkaar gelezen, Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is een feit. Wij mogen hier vanavond als gelovigen in Jezus Christus, mogen wij schuldvrij voor het aangezicht van God zijn. We zijn gered van de schuld van onze zonden. Het is tegenwoordige tijd, wij worden gered van de overheersende kracht van de zonde. Dat gebeurt in ons leven hier en nu. En daar gaat het vanavond over. Over die redding, die behoudenis van de zonde, van de zondemacht die er is. En van die zonde waar we zo mee worstelen. En die sterke macht van de zonde die er is onder de mensen. En dat gebeurt in het hier en nu, door het evangelie. Dat is het thema van vanavond. En wij zullen in de toekomst gered worden van de aanwezigheid van de zonde. Dus we zijn gered van de schuld van de zonde. We worden gered van de kracht van de zonde. En we zullen worden gered van de aanwezigheid van de zonde. Straks zullen wij hem zien zoals hij is. En we zullen zijn zoals hij is. Dan is er geen inwonende zonde meer. Dus het evangelie is levensveranderend. Paulus die zegt ook, ik ben wie ik ben door de genade van God. Het leven van Paulus was veranderd door het evangelie. Hij heeft Christus ontmoet. En dat heeft zijn leven echt veranderd. Hij had geprobeerd om in het jodendom, in het fariseïsme, in het leven naar de wet, een ander mens te worden. Maar ten diepste was hij niet een ander mens geworden. En daar zullen we vanavond ook bij stilstaan. Dat de wet ons niet kan veranderen. Ten diepste. Maar toen hij Christus ontmoette, werd hij een ander mens. En dan zegt hij op een gegeven moment, ook al zien we ook een progressie bij hem van zijn zondebesef. We zien ook dat hij steeds meer zegt, ik ben de grootste aller zondaren. Hij gaat steeds meer begrijpen welke grote zondaar hij was. Maar hij zegt ook, ik ben wie ik ben door de genade van God. En ik kan dat ook met Paulus zeggen. Ik heb de Heere leren kennen op jonge leeftijd. En daar dank ik de Heer voor. Ik was een tiener toen ik ben gegrepen door de Heer, door het evangelie. En dat de liefde van God mijn hart vulde. En dat ik zo'n diep besef had van Gods aanwezigheid en van Gods heiligheid en van zijn liefde. En sindsdien is mijn leven veranderd. En ik ben wie ik ben door de genade van God. Laat ik het zo zeggen, ik weet zeker dat als ik niet tot geloof in Jezus Christus was gekomen, als ik niet het evangelie had leren kennen, dan was ik nu een heel andere man geweest dan dat ik nu ben. Dan was ik veel verder in zonde weggezakt. Dan was ik veel meer de mist ingegaan. Dan was ik veel immoreler geworden. Dan was ik veel meer een afgodendienaar geworden. Dan was ik veel meer veel meer kwaad had ik gedaan, dat weet ik zeker. En ik weet dat er heel veel onder ons zijn vanavond die dat met Paulus kunnen zeggen. Ik ben wie ik ben door de genade van God. Het evangelie heeft je leven veranderd. Maar tegelijkertijd zeggen wij natuurlijk allemaal, we zijn er nog niet. Niet waar? Er moet ook nog heel veel veranderen in ons leven. Ik had vroeger een ansichtkaart op mijn bureau toen ik student was aan de Bijbelschool. En dat had ik hier van iemand, of ik had die een keer gevonden of zo. Be patient, God isn't finished with me yet. Wees geduldig, God is nog niet met mij klaar. He, dus er zijn nog dingen in ons leven die wel degelijk moeten veranderen. Dus het proces is nog volop gaande. En ik denk dat als ik dus nu aan de ene kant heb gezegd, het evangelie verandert ons. En ik zal u dat ook laten zien vanuit Romeinen 8. Dat echt waar. Er is meer in het evangelie dan alleen maar vergeving. Er is meer dan alleen maar vergeving. Er is ook heiliging. En daar zijn we de Heer dankbaar voor. Tegelijkertijd is dat ook de strijd van de christen. En daarmee bedoel ik, er is nog wel inwonende zonde. En wij ervaren die strijd met de zonde, die ervaren wij ook wel degelijk. Soms zijn wij zelf onze grootste vijand. De grootste strijd, ik denk als ik de Bijbel lees, maar ook als ik naar mijn eigen ervaring kijk, en ik denk dat u dat kunt beamen. De grootste strijd van de christen is met zichzelf. De strijd tussen vlees en geest. Juist als je christen bent geworden, juist als je graag heilig wil leven, juist als je het woord van God op waarde bent gaan schatten, als je, zoals het staat in Romeinen hoofdstuk 7, als je je bent gaan verlustigen in de wet van God. Naar de innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God. Dat je, omdat je wedergeboren bent, omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen, omdat je God hebt leren kennen, omdat je voor hem wil leven, en je verlustigt je in die wet, daardoor is het des te moeilijker dat je soms nog zondigt. Want een christen zondigt soms nog wel. Er is nog wel inwonende zonde. En ik denk dat wij ons ook kunnen identificeren met wat Paulus heeft geschreven vlak voor Romeinen hoofdstuk 8. Ik zal een paar dingen citeren uit Romeinen hoofdstuk 7, het laatste gedeelte. We hebben zojuist het begin van hoofdstuk 8 gelezen, het leven door de geest. Maar daarvoor zegt hij, hè, die bekende woorden, wat ik niet wil, dat doe ik toch. En wat ik wel wil, namelijk het heilige en het goede en het rechtvaardige en het eerlijke en het nobele. En weet je, wat ik wel wil, dat doe ik niet. En dat is moeilijk. En dat is lastig. En dat is, soms is dat een groot verdriet. Dat is nogmaals een strijd, een innerlijke strijd die wij ook meemaken. Dat je wel doet wat je eigenlijk niet wil. En dat geeft spanning. Ik heb er ook over na zitten denken. Laat ik eerst een paar voorbeelden noemen. Boosheid. Je wil niet boos worden. Maar soms in het huwelijk word je boos. Nou is boosheid niet altijd verkeerd. Soms is boosheid nodig. Soms is boosheid rechtvaardig. En heilig. En God is soms ook heel boos. Maar als wij boos zijn, dan zondigen we wel eens. Daarom staat er ook in je boosheid zondig niet. Maar soms word ik nog wel eens boos. In het huwelijk. Of naar mijn kinderen toe. En dat ik vergeving moet vragen. Voor de manier waarop ik boos ben geworden. Voor de woorden die ik heb gesproken. Als we nadenken over die strijd met de zonde. Hè? Onze tong is net als het roer van een groot schip. Is maar een heel klein iets van dat schip, maar het heeft een enorme invloed op het hele schip. Zo is onze tong. En het beheersen van je tong. Dat je niet roddelt. Of dat je niet iets zegt wat een halve waarheid is. Of dat je niet overdrijft. Of dat je niet liegt. Weet je, dat is toch niet zo makkelijk. En daar worstelen wij soms mee. Of begeerte. Hè? Onze seksuele verlangens, die we als christen toch ook hebben. Begeerte, wellust, de lust der ogen. Het kijken naar beeldmateriaal, wat tegenwoordig in onze maatschappij zo enorm beschikbaar is geworden. Veel meer dan toen ik een tiener was. Is nu, hè, erotisch beeldmateriaal, is ook voor mijn kinderen, ik heb 3 jongens, is zo dichtbij gekomen. En dat is lastig. Dat is moeilijk voor ons als christenen om daarmee om te gaan. En het kan zijn dat je daarmee worstelt. Of met onreine gedachten. Of met seksuele fantasieën. Er staat in de Bijbel, wie zichzelf beheerst, wie zijn eigen geest beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. Ik heb 2 weken geleden nog een Bijbelstudie geschreven voor een conferentie deze zomer over koning Ahasveros. Het begin van het boek Esther. Ahasveros, hij regeerde, ik geloof dat er staat dat hij over 127 gewesten regeerde. Met andere woorden, hij had duizenden steden had hij ingenomen. Hij had grote politieke macht, maar zijn eigen geest beheersen kon hij niet. Want in hoofdstuk 1 komen we hem tegen als een man die een feestje organiseert, een heel groot feest, en dan met alleen maar mannen bij elkaar is, en dan worden ze een beetje dronken. En hij is in een beschonken bui. En hij wil dat zijn prachtige vrouw komt. En hij wil dat die vrouw haar schoonheid laat zien voor al die mannen die beschonken zijn. En ze weigert. Kunnen we ons wat bij voorstellen, niet waar? Dat ze weigert om als een soort lustobject daar voor beschonken mannen te verschijnen. En hij in feite verspeelt hij zijn huwelijk, omdat hij zijn eigen geest niet beheerst. Wie zijn eigen geest beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. Het is heel makkelijk om carrière te maken, het is makkelijk om geld te verdienen, het is makkelijk om macht te verkrijgen. Het is makkelijk om in de politiek ergens te komen, maar jezelf beheersen is nog veel moeilijker. En ik denk dat we ons daar allemaal ook wel mee kunnen identificeren. Maar niet alleen dingen zoals boosheid en begeerte, maar weet je, laat ik nog één ding noemen. Er zijn natuurlijk zoveel dingen waarin wij ook worstelen met de zonde. Ambitie. Ik heb van de week, hebben mijn vrouw en ik gekeken naar een film en ik vind dat zo'n ontzettend mooie film. Ik wil er reclame voor maken. Ik verkoop hem niet. Het is zo'n mooie film. U kunt gewoon in de christelijke boekhandel of in de evangelische boekhandel kunt u die waarschijnlijk bestellen. Hij heet Courageous. Dat is het Engelse woord voor moed. Of moedig. Courageous. Hè? Courage in het Frans is moed. Courageous. Het is een film gemaakt door een baptistengemeente in Amerika. Die hebben eerder films gemaakt. En dat is heel erg professioneel geworden. En het gaat over vier politiemannen die op straat criminelen de baas zijn. Die op straat zorgen voor orde en die het recht handhaven. En die zich sterk en stoer voelen op straat. Maar die stuk voor stuk thuis in hun gezin, als vader van hun kinderen en als echtgenoot van hun vrouw, eigenlijk niet zijn wie ze moeten zijn. Die film gaat over vaderschap. En die film laat zien dat heel veel problemen, heel veel sociale problemen in de westerse samenleving, heel veel criminaliteit, heel veel misdaad, heel veel zelfmoord, heel veel verslavingsproblematiek, heel veel schooluitval, heel veel ellende die er is onder mensen, in feite ook voortkomt uit het feit dat vaders er niet zijn voor hun kinderen. En dat komt zo duidelijk naar voren. En die mannen gaan door een proces dat ze erachter komen dat God hen roept om zich weer toe te wijden aan het huwelijk en aan hun vaderschap. En het is buitengewoon indrukwekkend. Ik zag die film, ik zou willen dat elke plaatselijke gemeente in Nederland een avond organiseert en alle mannen van de kerk bij elkaar roept om die film met elkaar te kijken. Want het is zo mooi, zo indrukwekkend. Maar weet je, als we het hebben over de strijd met de zonde, dan denk ik ook aan dit soort dingen. Hoe ambitieus ben je? En hoe ben je ambitieus? En wat zijn eigenlijk je motieven in wat je allemaal doet in het leven? En heb je de juiste prioriteiten? Of dien je eigenlijk een afgod, namelijk je eigen bankrekening of je carrière? Verwaarloos je niet je huwelijk, je kinderen, omwille van je ambities? Weet je, ook dat kan een strijd zijn voor de christen. En aan de andere kant kan het ook luiheid zijn of nalatigheid. En dat je gewoon niet zorgvuldig bent in het nakomen van je afspraken. Dat je niet doet wat je hebt beloofd. Dat je niet een man, een woord bent. Maar dat je slonzig bent in het nakomen van je verantwoordelijkheden en verplichtingen. Of misschien heeft u wel een strijd met het occulte. Hoeveel mensen zijn er niet die ervaring hebben met het occulte? En dat kan een strijd blijven. Of je worstelt misschien met alcohol. Of met drugs. Of met gokken. Of andere dingen die een mens kunnen tackelen in dit leven. Ga zo maar door. Paulus zegt, wat ik niet wil, dat doe ik toch. Ik, ellendig mens. En ik denk dat wij met Paulus soms uitroepen, ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik, ellendig mens, vanwege mijn gebrek aan zelfbeheersing. Want zelfbeheersing is een heel groot woord in onze levensheiliging. Zelfbeheersing is een heel groot woord. Wie zijn eigen geest beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik soms mijn geest niet beheers. Soms beheers ik mijn eigen geest nog niet. Soms val ik in wellust en dat is niet goed. Soms val ik in boosheid. Soms ben ik verkeerd ambitieus. En u kunt het invullen voor uzelf, waar u mee worstelt. En nog één ding daarover en dan gaan we tot de vraag, hoe dan? Hoe dan overwinning? Hoe dan verandering? Hoe dan vooruitgang in de navolging van Christus? Maar weet je, juist het zondigen van de christen is wat de christen het meest uit het lood slaat. Nog even gewoon, ik heb erover na zitten denken. Weet je, als iemand anders bijvoorbeeld iets naars doet in je leven, als iemand anders iets naars zegt, of als jij onrechtvaardig wordt behandeld door een ander, of iemand belazert je op de een of andere manier, of in het zakenleven, dat iemand je te slim af is en dat je verlies leidt. Of weet je, andere mensen kunnen hele vervelende dingen doen naar ons toe. Dat raakt jou, natuurlijk raakt je dat wat andere mensen doen. Maar ik zou willen zeggen vanavond, het raakt jou tot op zekere hoogte. Als er moeilijke dingen gebeuren in de omstandigheden, als er een ziekte komt, of als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt, of als het met de zaak slecht gaat, of als je als het met de kinderen moeilijk gaat bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal omstandigheden, allemaal dingen die van buitenaf op je afkomen. Hè? Wat andere mensen doen is van buitenaf. Omstandigheden zijn van buitenaf die naar je toe komen. Natuurlijk draak je dat. Natuurlijk lig je daar wel eens wakker van. Van moeilijke omstandigheden. Maar ik zou vanavond willen zeggen, het raakt jou als persoon tot op zekere hoogte. Want als je in al die dingen die ik nu heb genoemd, als je je eigen integriteit bewaart, dan blijf je in zekere zin wel staande. Maar als je als christen zondigt, als je tegen een levensregel van de Heere God ingaat, als je zelf de mist ingaat in het verlengde van Romeinen hoofdstuk 7, dat je doet wat je niet wil doen, dan raakt jou dat als persoon diep in wie je bent. Want dat tast je aan in je gevoel van zelfrespect en dat tast je aan in je gevoel van eerbaarheid. En daarom zeg ik, dat zondeprobleem, dat is vervelend, want het slaat ons erg uit het lood als christen. Meer dan moeilijke omstandigheden en meer dan wat andere mensen in ons leven kunnen doen. En daarom is de vraag van vanavond heel belangrijk. Hoe kunnen wij overwinning ervaren? Want als wij de zonde kunnen overwinnen in ons leven, dan zullen we sterk zijn. Als we de zonde kunnen overwinnen, dan zullen we ook heel veel vreugde kennen, denk ik. Ik denk dat er heel veel blijdschap is in het wandelen in Gods wil. Heel veel blijdschap. Heel veel kracht in het standvastig zijn in het leven naar Gods wil. Het belangrijkste is dat wij in het centrum van Gods wil zijn. Als dat zo is, dan kan er in de omstandigheden gebeuren wat er gebeuren kan. Maar dan blijven we wel staan. En dan zijn we sterk. Nogmaals, heiligheid is vreugde. Dat is 1-op-1. Daarom is dit heel belangrijk. Oké. Hoe dan? Ik wil er 2 dingen over zeggen. In de eerste plaats, het is niet door de wet. Romeinen 8 vers 3. Wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees. Wat voor de wet onmogelijk was. De wet kan ons niet heiligen. Ik heb het al even genoemd naar aanleiding van de ervaring van de apostel Paulus. De wet is krachteloos door het vlees. De wet zelf is wel goed, maar er schort iets aan ons, waardoor de wet ons leven ten diepste niet kan veranderen. Hoe moeten we dat uitleggen? Ik denk heel eenvoudig als volgt. Bijvoorbeeld even uitgaande van het probleem van boosheid. Stel je hebt een probleem met boosheid, iemand anders komt naar je toe en die zegt, luister eens even, je moet niet zo boos zijn. Of je leest in de Bijbel dat je in je boosheid niet moet zondigen. Wij zitten eenvoudigweg niet zo in elkaar dat als wij die wet horen, als wij horen van de leefregel van God. Je moet niet zo boos zijn. Op die manier boos zijn is verkeerd. Wij zijn niet mensen die dan dat gewoon kunnen gaan doen. Wij kunnen niet alleen maar als we die wet horen, naar die wet gaan leven. Die wet is goed. Die wet is heilig. Die wet blijft staan als openbaring van Gods wil. We hebben die wet nodig om die te horen. Daarin wordt de heilige manier van leven aan ons uitgelegd in die wet. Maar de wet zelf reikt de oplossing nog niet aan. Want die zondemacht is heel groot in het leven van een mens. Die zondemacht is zeer sterk. En er staat zelfs in de Bijbel, ergens ook in de brief van Paulus, dan even, gaat het niet over boosheid, maar gaat over begeerte, dat Paulus zegt, als ik hoor van de wet, gij zult niet begeren, dan zegt Paulus daar, dan wekt dat alleen maar meer begeerte in mij op. Met andere woorden, die wet zelf is goed, begeerte is niet goed en niet begeren is goed, maar er zit iets in mij, wat als ik van die wet hoor, dat ergens is de kans dat het verlangen om die wet te gaan overtreden alleen maar groter maakt. Zo venijnig is die zonde. En nogmaals, ik denk dat die brief van Paulus, hè, waarin natuurlijk wet en evangelie zo duidelijk wordt uitgelegd, dat is ook vanwege zijn ervaring. Het is heel veel, is biografisch van wat Paulus schrijft. Hij is er dwars doorheen gegaan in zijn leven. Hij heeft jarenlang geprobeerd om een heilig leven te leiden door eigen wilskracht en inspanning. Hij heeft jarenlang geprobeerd om naar de wil van God te leven vanuit zijn wetsbetrachting. En aan de buitenkant kon hij zijn leven wel oppoetsen. Aan de buitenkant was hij een beschaafd mens. Men zag hem als een zeer rechtvaardige, want hij had het hoog geschopt in het fariseïsme. Hij was naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, staat er in de Filippense brief. Men achtte hem hoog, men dacht, hij is een rechtvaardig man. Maar onderwijl in zijn hart, diep van binnen, was het een puinhoop. Want hij was een godslasteraar. Hij ging tekeer tegen de Messias. Hij ging tekeer tegen de naam van Jezus. Hij ging tekeer tegen de Zoon van God. En hij verwoestte de levens van mensen. Hij zorgde ervoor dat mensen onschuldig in de gevangenis kwamen en zelfs vermoord werden. Hij was een geweldenaar. Hij was een misdadiger, terwijl hij een wetsbetrachter was. Dat laat ons zien, die wet kan ons niet heiligen. Weet je, wij kunnen ook wel aan de buitenkant ons leven oppoetsen, maar een echte verandering ontstaat daardoor niet. Van binnen blijven we dezelfde. En ik denk dat we hieruit moeten leren dat als wij verlangen naar verandering en dat, weet je, dit zijn hele diepe dingen, maar het is ook heel eenvoudig eigenlijk. Maar weet je, wij kunnen ook niet door wilskracht en inspanning alleen ons leven veranderen. En misschien is het wel nodig dat je ook als christen, dat je zo ver komt dat je dat tot in het diepst van je wezen gaat inzien. Misschien is het wel zo dat je blijft struikelen, omdat je ten diepste nog het van jezelf verwacht. Dat je geen overwinning ervaart, omdat je eigenlijk ten diepste uit de wet leeft. En er zijn veel christenen, en dat heb ik ook ervaren, denk ik, van je begint met de genade. Je zegt, door genade ben ik een kind van God, maar dan denk je daarna dat je in eigen kracht voor God moet gaan leven. Dat je in eigen kracht heilig moet gaan leven. En dan blijf je struikelen. En er zijn heel veel, net als de gelaten, die begonnen met de geest, maar ze eindigden met het vlees. Je denkt misschien, het is door geloof dat ik behouden ben, dat ik een kind van God ben, maar nu moet ik zelf vrucht gaan dragen. En nu moet ik zelf een ander mens worden. En weet je, er zit iets in ons dat onze toevlucht, dat maakt dat wij onze toevlucht nemen tot werken. En laat ik het ook als volgt noemen. Er kan sprake zijn van wat ik noem niet verlichte ijver. Ijver voor God, buiten de verlichtende werking van de Heilige Geest om. Ik haal die term uit Romeinen 10 vers 2, het Israël uit de tijd van Paulus. Ijver voor God hebben ze wel, maar ze gaan aan de gerechtigheid van God voorbij. Ze hebben niet de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dus ijver zonder het licht van de Heilige Geest die op Christus wijst. Dat is wat Israël had. Een mens kan ijver voor God hebben, maar het is een verkeerd soort ijver. En daarin loop je vast. En die ijver, dat mensen daar hun toevlucht toe nemen, dat blijkt ook heel duidelijk uit de gelijkenis van de verloren zoon. Even twee details daaruit. Als de verloren zoon terugkomt, zegt hij tegen zijn vader, vader, maak mij gelijk aan een van uw arbeiders. Hij neemt zijn toevlucht tot werken. En de oudste zoon die zegt tegen zijn vader, nadat hij boos is dat zijn vader zo genadig is voor zijn jongere broer, zegt die oudste zoon, maar vader, al die jaren heb ik voor u gewerkt. Beide nemen hun toevlucht tot werken. Maar de vader wil gewoon genade geven. Nou, dit is het eerste punt. Als we de vraag stellen, hoe kunnen wij veranderen? Niet door de wet. Ik kan mijzelf niet veranderen. Ik moet zo ver komen dat ik besef, die zondemacht is mijzelf te groot. En misschien is er wel een crisis nodig. Als je de biografieën leest van mensen die ons zijn voorgegaan in het christelijke leven. Het is goed om biografieën te lezen. Dat heb ik zo vaak gelezen van broeders en zusters. Die ook een crisis hebben meegemaakt in hun eigen worsteling met de zonde. Maar op een gegeven moment zo ver kwamen dat ze zeiden, ja, nou weet ik het echt, ik kan het niet. En dat is een bepaalde ootmoed. Misschien wel een bepaalde droefenis. Een bepaalde verbrokenheid voor God die nodig is. Dat je beseft dat het een probleem is dat je zelf niet kan oplossen. En dan, hoe dan wel? Paulus zegt in vers 3, en ik vind vers 3 zo'n bijzonder krachtig vers. We hebben het eerste al overdacht, wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als hij wat was door het vlees. Dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Wat zegt dit vers? God zag ons als mensen niet alleen verloren in schuld, maar ook slaaf van de zonde. Hij zag dat de zonde als koning was gaan heersen onder de mensen. Lees de Bijbel en lees de krant. Lees de Bijbelse geschiedenis. Lees de geschiedenis vanaf Christus. Lees de moderne tijd als je de krant leest. De zondemacht. De zonde is als koning gaan heersen onder de mensen. God zag ons mensen slaaf van de zonde. Hij heeft zijn zoon gezonden. En Jezus Christus is aan ons mensen gelijk geworden. En Jezus is in onze strijd met de zonde komen staan. De Heer Jezus Christus is in onze geestelijke strijd komen staan. Hij is op alle mogelijke wijze door de duivel verzocht geweest. Jezus is verzocht door de duivel. Intens. Diepgaand. Ik denk dat we kunnen zeggen dat Jezus meer verzocht is door de duivel dan enig ander mens. Hij is verleid tot zonde. En daar waar Adam faalde in het begin, toen Adam werd verleid door de duivel. Adam faalde. En wij waren in Adam op dat moment. Dus wij vielen met Adam. Maar de Heer Jezus Christus kwam. En daar waar Adam onderuit ging, is Jezus Christus blijven staan. De Heer Jezus Christus is één met ons geworden in die strijd met de zonde, in die strijd met de duivel. En hij heeft gezegevierd. Ik vind het een heel belangrijk punt dat u beseft dat de Heer Jezus Christus niet alleen voor u is gestorven aan het kruis, maar dat hij voor u heeft geleefd. Hij heeft voor u geleefd. Hij heeft voor u de wet vervuld. Hij is voor u, namens u. In alle opzichten aan God gehoorzaam geweest, als mens in het vlees. Hij heeft altijd God behaagd. Hij heeft nooit gezondigd, niet in zijn daden, niet in zijn motieven, niet in zijn verlangens, niet in zijn denken. Heel belangrijk dat de Bijbel dat zegt, dat Jezus Christus zonder zonde was. En nou komt het met zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de wet, aan de eis van God. Jegens de mens heeft hij koning zonde van de troon gestoten. Je zou het zo kunnen zeggen. De zonde heeft als overheersende macht de genadeklap gekregen door de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Hoort u dat? Er was één ding nodig voor ons als mensen om bevrijd te worden van de overheersende macht van de zonde. En dat was dat er een mens zou zijn. Jezus Christus, God en mens tegelijk, die kwam en die heeft gezegevierd in de strijd met de zonde. Hij is overwinnaar. Hij heeft voor ons geleefd. En koning zonde, nogmaals, is echt van de troon gestoten. Jezus Christus zit op de troon. Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is overwinnaar. Hij is koning. En het antwoord op ons zondeprobleem is niet dat wij zelf gaan proberen om in die strijd te zegevieren. Het antwoord is niet dat wij zelf gaan proberen om de overwinning te behalen. Maar het enige antwoord is dat wij ons overgeven aan Hem die heeft gezegevierd. Het is door geloof. Het is door geloof. Je wordt niet alleen gerechtvaardigd door geloof, je wordt ook geheiligd door geloof. Het enige antwoord is dat je met je strijd, met je boezemzonde, met je falen, met je eigen kleine kracht, dat je de roepstem van de Heer Jezus verstaat, die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Misschien bent u vanavond hier wel als een vermoeide en een belaste reiziger binnengekomen, vermoeid en belast van de strijd met de zonde. Want dat maakt ons moe. En dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij. En mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik wil daar een beeld bij schetsen wat ik laatst heb gehoord. Dat vond ik zo mooi. Van een andere prediker, was een Indiase prediker in Nederland. En ik mocht hem vertalen een bepaalde avond een paar weken geleden. En hij had zo'n prachtig beeld van die tekst. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hij zegt, in de tijd van de Bijbel waren er twee ossen waarover een juk werd gelegd. Een os, weet je wel, zo'n soort stier die dan in de landbouw werd gebruikt. Nou, de ene os was een oudere, ervaren os, die al heel vaak dat juk had gedragen. Die al heel vaak rechte voren had getrokken, die al heel vaak een rechte baan had gelopen. Die wist hoe hij dat juk moest dragen. Die wist wat hij moest doen. Die de weg gewoon kende. Een os met ervaring. En naast die os werd een jonge os geplaatst. Wel met dezelfde schofthoogte. Dus lichamelijk wel ongeveer hetzelfde formaat. Maar met geen ervaring. Weinig ervaring. Wist niet hoe het moest. Zou het in zijn eentje niet kunnen. Zou ook niet in zijn eentje de weg weten. Maar die jonge os, naast die oudere ervaren os, dat ging goed. En die oudere os, die nam als het ware, die wist het gewoon. Natuurlijk staat er ook een boer achter, maar het was wel nodig dat er een ervaren os was. En dan is het voor die jonge os natuurlijk niet zo moeilijk om de weg te vinden. Want er loopt iemand naast die os, die al heel vaak de weg heeft gevonden. Zo zegt de Heer Jezus, neem mijn juk op je. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen ons, ik zal het juk dragen. En hij zegt ook tegen ons, de weg die jij moet gaan, die ben ik jou voorgegaan. Waar we nu lopen met elkaar, daar ben ik al eerder geweest. Ik weet de weg. En ik zal ervoor zorgen dat jij het rechte pad blijft bewandelen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de weg zult vinden, dat je niet zult afdwalen. Daarom zegt Jezus, kom tot mij, neem mijn juk op je. Het is een vreugde om hen te dienen. Kijk, wij kunnen zelf de wet niet vervullen. Maar Christus in mij kan dat wel. Dit is het geheim. Ik heb u zojuist gezegd, het is door geloof. Dit geheim moeten wij leren verstaan. Galaten 2 vers 20, Paulus die Christus heeft leren kennen. Hij zegt daar, met Christus ben ik gekruisigd. Dat oude leven uit de wet, dat oude leven waarin ik probeer om door de wet een ander leven te leiden, dat is gekruisigd. Door de wet ben ik gestorven, voor de wet ben ik gestorven. Gestorven, zegt hij dan. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, maar het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en voor mij heeft overgegeven. Het enige antwoord is onze persoonlijke verhouding tot de Heer Jezus Christus. Wij worden geroepen tot een persoon. We worden niet geroepen tot de wet, maar worden geroepen tot een persoon. Als u worstelt met bepaalde zonden, zegt Jezus vanavond als persoon tegen u, kom tot mij. En wat wij moeten doen is dat we meer dan ooit vanaf vanavond zeggen, Heer Jezus, ik klamp me aan u vast. Heer Jezus, met u wil ik praten. Heer Jezus, wilt u tot mij spreken? Heer Jezus, vul mijn hart met uw geest. Heer, ik stel mijn vertrouwen op u en niet op mezelf. Heer Jezus, dank u dat u bij mij bent. Dat u degene bent die met ervaring in dit leven naast mij loopt. En dat u maakt dat ik het juiste spoor zal vinden. Dat is het eerste, het allerbelangrijkste. En wat daarbij hoort, is de werking van de Heilige Geest. Want dat is ook wat er staat in vers 2. He, het gaat in deze vers natuurlijk veel over de Heilige Geest. Het gaat ook over het leven door de Geest. De werking van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de werking van de zonde en van de dood. Wat gebeurt er als je in dit leven jezelf aan Jezus Christus overgeeft? Dan vult Hij jou met zijn Heilige Geest. En dat is het antwoord. Wat is het antwoord? Jezus Christus is het antwoord. Ons geloof in Hem is het antwoord. Onze wandel met Hem, waardoor Hij ons voortdurend en elke keer weer vult met zijn Geest. Dat is het enige antwoord. En wat gebeurt er dan? Dan ga je denken naar de Geest. Ik vind het, de vertaling in de herziene statenvertaling vind ik erg mooi. Het bedenken van de Geest. De bedenkingen van de Geest. De gezindheid van de Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest doet een werk van binnen, waardoor je anders gaat denken. Wij kunnen zelf de buitenkant oppoetsen, maar de Heilige Geest, Christus, vult ons met zijn Geest, waardoor we anders gaan denken en een ander hart krijgen. Ons hart wordt vervuld met liefde, de vrucht van de Geest. Van binnenuit ontstaat er een verandering. En dat is het antwoord. Het gaat om het wandelen naar de Geest. Laat ik een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, ik heb het voorbeeld gebruikt dat je ook als christen zijnde, dat je verkeerd ambitieus kan zijn. Dat je veel te veel kan opgaan in je carrière. Dat je eigenlijk een dienaar van de mammon bent. Ook al ben je christen en zit je in de kerk, maar eigenlijk dien je het geld. En je verwaarloos je huwelijk en je kinderen. Als je tot Christus komt, dan ga je de dingen in het juiste perspectief zien. Dan geeft Hij jou zijn Geest. En dan ga je zien hoe betrekkelijk geld is. Als je geldzuchtig bent geworden, de Heilige Geest leert jou te denken over geld zoals je over geld moet denken. Geld is een gebruiksmiddel, niet meer dan dat. Geld maakt niet gelukkig. Geld is niet je levensdoel. Geld is niet om alleen maar op te potten. Het is om te gebruiken. Je moet niet je vertrouwen stellen op je vermogen en je bankrekening. En door de Geest ga je dat gewoon zien. Door de Geest ga je de dingen zien zoals ze zijn. En ga je de dingen die je echt op waarde moet schatten, op waarde schatten. Zeg je, het gaat in mijn leven om relaties. Het huwelijk is veel belangrijker dan mijn baan. Mijn kinderen zijn veel belangrijker dan andere dingen. Wat mijn kinderen meer nodig hebben dan dure vakanties is dat ik er voor ze ben. Dat ik naar ze luister. Dat ik ze leer om godvruchtig te leven. Dat ik een voorbeeld voor ze ben. Dat ik met ze praat over het evangelie. Dat ik ze aanmoedig om de Heere God boven alles lief te hebben. Dat je daar de tijd voor neemt. Met andere woorden, je krijgt een ander waardesysteem. Dat zijn de bedenkingen van de Geest. Van binnenuit ga je veranderen. En zo kunnen er allerlei dingen zijn waar je mee worstelt. Maar door de Geest ga je het leugenachtige van de zonde inzien. Als je worstelt met wellust, of je worstelt met seksuele fantasie, of je worstelt met het kijken naar erotisch beeldmateriaal, door de Heilige Geest ga je dat zien zoals het is. Door de Geest ga je zien dat dat misbruik van vrouwen is. Dat dat seksualiteit is op een manier die helemaal niet gelukkig maakt, maar die mensen kapot maakt. Je gaat zien hoe misdadig het eigenlijk is. Je gaat zien hoe oneerbaar het is. Je gaat het gewoon zien. Je ogen gaan open voor het verkeerde ervan. De zonde wordt ontmaskerd. Het leugenachtige van de zonde wordt ontmaskerd door de bedenkingen van de Geest. Waardoor je er nog veel meer een afkeer van krijgt. En waardoor je van binnenuit de kracht ontvangt om anders te gaan leven. Om de zonde te weerstaan. Ik geloof dat het zo werkt. Ik probeer het te duiden. En nogmaals, ik heb het zelf niet in alle opzichten nog bereikt. En ik denk dat u het ook nog niet in alle opzichten heeft bereikt. Maar ik geloof wel dat dit de weg is. Ons geloof in de Heer Jezus. En de volheid en de leiding van de Heilige Geest. Het denken naar de Geest. Het bedenken van de Geest. The mind of Christ. En de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, zachtmoedigheid en nog een paar andere. En zelfbeheersing. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Wie zijn eigen geest beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. Het is alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom wil ik afsluiten met vers 4. Ook zo'n bijzonder vers. Vers 3 zegt dus, de wet kan het niet, maar God heeft het gedaan in zijn Zoon. En God heeft in zijn Zoon de zonde veroordeeld in het vlees. Dat wil, en de NBV nogmaals zegt, hij heeft met de zonde afgerekend. God heeft in zijn Zoon Jezus Christus met de zonde afgerekend. Dat is echt een heel krachtig vers. God heeft met de zonde afgerekend. Gelooft u dat? Dat God in Jezus Christus met de zonde als overheersende macht heeft afgerekend. En dat vers 4 staat dan. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En ik zal nooit vergeten dat ik zat in de klas bij onze broeder en vriend Dr. Willem Ouweneel. Ongeveer 10 jaar geleden. Aan de ETF in Heverlee had ik les van hem. En toen las hij dit Bijbelgedeelte als inleiding op de les. En toen stelde hij aan ons als studenten de vraag. Lieve mensen, vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Gaat dat over onze positionele heiliging? Onze positie in Christus? Gaat dat over het feit dat wij in Christus aan de eisen van de wet hebben voldaan, omdat Christus aan de eis van de wet heeft voldaan? Dat is onze positie in Christus. Of gaat het over onze praktische heiligmaking? Dat we in de praktijk van het dagelijks leven naar de eis van de wet gaan leven? Die vraag stelde hij ons. En ik geloof niet dat er veel werd gereageerd. Maar toen zei hij, lieve mensen, het gaat over onze praktische heiligmaking. Wel degelijk. Want hij zegt gelijk erachteraan. Ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Met andere woorden, hij heeft het over onze levenswandel. Hij heeft het over de praktijk van ons dagelijks leven. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Dus vers 4 zegt dat, omdat, vers 3, God door zijn Zoon met de zonde heeft afgerekend, daardoor wordt in de praktijk van ons dagelijks leven, vers 4, het anders, namelijk zo dat we naar de eis van de wet gaan leven. Dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Met andere woorden, dit vers leert ook wat ik al eerder zei. Er is meer dan vergeving. En ik hoop dat ik u vanavond mag bemoedigen. Levensheiliging is mogelijk. We zijn er nog niet. En we zullen in dit leven niet verlost worden helemaal van de aanwezigheid van de zonde. Ergens denk ik dat de strijd met de zonde zal blijven, tot het einde toe. Maar dan moeten we niet zeggen, ach, we zijn en blijven zonders, er is niks aan te doen. Nee, er is wel degelijk wat aan te doen. Er is verandering mogelijk. Er is kracht in het evangelie, tot behoud. God is zo genadig dat hij in en door zijn Zoon Jezus Christus, door ons geloof in hem en dat hij ons vult met zijn geest, dat we echt andere mensen worden en dat niet meer de zonde overwint en zegeviert in ons hart en leven, maar het heilige, de wil van God. En dat is genade alleen. We mogen wandelen in geloof en we mogen wandelen naar de geest. En dan zullen we niet voldoen aan het begeren van het vlees. Zullen we samen de Heer danken. Heer, we zijn u dankbaar dat u ons ziet in onze nood, ook in onze verlegenheid met onszelf. U ziet ons in onze schaamte, u ziet ons in onze struikelen, in ons struikelen, in onze de zonde van de tong en alle dingen waar we het even over hebben gehad. U kent ons door en door. Dank u wel dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen roemen in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. En dat we schuldvrij voor uw aangezicht mogen staan uit genade. Maar dank u ook, Heer, dat er verandering mogelijk is. En dat bidden we, Heer. We hebben het zo nodig. U weet de gebieden waar wij het nodig hebben. En we vragen u of u dat, Heer, wilt bewerken in ons. Als wij vanavond ook tegen u zeggen, wij willen gaan de weg van het geloof. Wij willen gaan in vertrouwen op u. Wij willen met Paulus zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We willen met Paulus zeggen, voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En we willen u bidden vanavond of u ons veel meer dan ooit tevoren wilt vullen met uw geest. En dat we zullen verstaan wat het is om te wandelen in de geest. We bidden u dat op momenten dat het moeilijk is, op momenten dat we worden aangevochten of dat we worden verleid, dat u ons in staat stelt om uw naam aan te roepen, om waarheid in ons binnenste. Dat u ons op dat moment zult vullen met waarheid en wijsheid van binnen. En dat we door de wijsheid die de geest geeft, de bedenkingen van de geest zullen hebben. En dat we daardoor van binnenuit, door een nieuwe manier van denken en door een hart dat vervuld is met uw liefde, anders zullen leven. Wilt u ons zegenen, Heer, in onze families, als we getrouwd zijn in ons huwelijk, in de relatie met onze ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen. Wilt u ons zegenen op het werk, in de buurt, op school. Heer, dat we naar uw wil zullen leven en dat dat zal opvallen. Heer, dat bidden we en smeken we u vanavond, dat we zullen opvallen, omdat aan de rechtvaardige eis van de wet zal worden voldaan, omdat de eis van de wet vervuld wordt in ons leven. Dat willen we u echt vragen, Heer. En dank u dat u dat geeft. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. En we prijzen uw naam, Heer, voor de rijkdom van uw genade. We prijzen uw naam, dat u overwinnaar bent en dat wij met u mogen zegenvieren. Halleluja. Amen.